De kerkraad deelt u het volgende mee. Bij de gehouden ambtsdragersverkiezingen zijn de broeders D.C. van der Plicht en H.C. Kleinjan herkozen als ouderling. De broeders F. Kleinjan en P.M. de Waal herkozen als diaken. In de vacature voor diaken is broeder D. Boy gekozen. Hij heeft zijn benoeming mogen aanvaarden. Donderdagavond vergadert de kerkraad. Gelegenheid voor doopaanvragen om 8:30. Overig bezoek na 8:30. Dit alles zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren. In de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen. Die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 75, het eerste en het vijfde vers. Psalm 75, jongens en meisjes, het eerste vers, dat kennen jullie. Sommigen moesten hem ook leren voor de zondagsschool. U alleen, u loven wij, ja wij loven u, o Heere. Maar het vijfde vers is wel een moeilijk vers. Want des Heeren hand besluit een kelk vol bitterheid. Daar gaat het over vanochtend in de prediking, een drinkbeker die de Heer Jezus moet drinken, vol van bitterheid. Daar wordt mee bedoeld de toren van God. Hij drenkt er het mensdom uit. De mens ondervindt ook de toren van God, tijdelijke straffen. En de goddeloze mond zuigt zijn hef uit tot de grond. Dat betekent dat die beker ook tot op het laatst moest worden leeggedronken. De droesem die onderin zo'n beker zit. Hè, als je een beker wijn hebt, dan zakt die droesem tot in de bodem toe. En die laatste slok, dat zit vol met rommel. Maar dat is dan de grond, de bodem van de beker. Die voor de goddeloze tot een eeuwigheid moet worden leeggedronken. We zingen Psalm 75, vers 1 en 5. Wij stellen ons eerst onder de tucht van de heilige wet des Heren en in aansluiting daarop zingen wij Psalm 131, de versen 2 en 3. Heb ik mijn ziel niet stilgezet en mij verloochend naar uw wet, en de derde mijn ziel die naar de vrede haakt. Tweede en derde vers van 131. Daarna lezen we samen Gods heilig en onfeilbaar woord uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas. We lezen de versen uit hoofdstuk 22, de versen 39 tot en met 53. Lucas 22, we beginnen bij vers 39 tot en met vers 53. Na het zingen van Psalm 131, vers 2 en 3 en na het lezen van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vreemde, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
En uitgaande vertrok hij, gelijk hij gewoon was, naar een olijfberg. En hem volgden ook zijn discipelen. En als hij aan die plaats gekomen was, zeide hij tot hen: bid dat gij niet in verzoeking komt. En hij scheidde zich van hen af, omtrent een steenworp, en knielde neder en bad, zeggende: Vader, of gij wilde deze drinkbeker van mij wegnemen, doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En van hem werd gezien een engel uit den hemel die hem versterkte. En in zware strijd zijnde bad hij te ernstiger. En zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds die op de aarde afliepen. En als hij van het gebed opgestaan was, kwam hij tot zijn discipelen en vond hen slapende van droefheid. En hij zeide tot hen: wat slaapt gij? Staat op en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. En als hij nog sprak, zie daar een schare. En een van de 12, die genaamd was Judas, ging hun voor en kwam bij Jezus om hem te kussen. En Jezus zeide tot hem: Judas, verraad gij de Zoon des mensen met een kus? En die bij hem waren, ziende wat er geschieden zou, zeiden tot hem: Heere, zullen wij met het zwaard slaan? En een uit hen sloeg den dienstknecht des hoge priesters en hiel hem zijn rechteroor af. En Jezus antwoordende zeide: laat hen tot hiertoe geworden. En raakte zijn oor aan en heelde hem. En Jezus zeide tot de overpriesters en de hoofdmannen des tempels en ouderlingen die tegen hem gekomen waren: zijt gij uitgegaan met zwaarden en stokken als tegen een moordenaar? Als ik dagelijks met u was in den tempel, zo hebt gij de handen tegen mij niet uitgestoken. Maar dit is uw uur en de macht der duisternis.
De tekst voor de prediking voor deze morgen kunt u vinden in het gelezen schriftgedeelte, Lucas 22, de versen 39 tot en met 44. Lucas 22, vers 39, daar lezen wij Gods woord als volgt: en uitgaande vertrok hij, gelijk hij gewoon was, naar de olijfberg. En hem volgden ook zijn discipelen. En als hij aan die plaats gekomen was, zeide hij tot hen: bid dat gij niet in verzoeking komt. En hij scheidde zich van hen af, omtrent een steenworp, en knielde neder en bad, zeggende: Vader, of gij wildet deze drinkbeker van mij wegnemen, nog niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En van hem werd gezien een engel uit de hemel die hem versterkte. En in zware strijd zijnde, bad hij te ernstiger. En zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds die op de aarde afliepen. Willen we samen de Heere gaan bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. En in de voorbeden gedenken wij aan broeder J.C. de Heer, die aanstaande donderdag en ook 10 april in het ziekenhuis in Maastricht oogoperaties moet ondergaan. Dan denken we aan zuster G. Schaap Kraaienveld, die gevallen is en lichamelijk erg achteruit gaat. We denken aan Rosalie Kranendonk, die in het Maastad ziekenhuis verblijft en wiens toestand toch lichte verbetering mag zien. Ruben Boer in het epilepsiecentrum in Zwolle. Anita in Zwitserland en zuster Beukelman van Leeuwen en Vlier Verbaasd, die bij de intermezzo verblijven. Dan in de dankzegging en ook wel voorbeden Renate Cabaret, die uit het ziekenhuis thuis mocht komen. En ook zuster Blijleven Paans, ook zij mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis, evenals zuster Van den Berg Molenaar, willen we samen Gods aangezicht zoeken. Almachtige, eeuwige God, schepper van hemel en van aarde, die alles in uw voorzienigheid onderhoudt en regeert, de loop van de seizoenen stuurt, die uw geest uitzendt en het gelaat van het aardrijk vernieuwt, waar we ook op deze prachtige voorjaarsmorgen allerlei getuigen van hebben gezien. Alles begint opnieuw te leven na de doodse kille winter. Er mag licht zijn, de zon mag schijnen in al haar pracht. De dagen worden weer langer. En wat hebben wij dat ook nodig, heren? Dat het weer voorjaar wordt. Dat de zon mag gaan schijnen. Dat hij het aardrijk vernieuwt, verwarmt en verlevendigt. Maar heren, is het in de natuur een toenemend licht? In de schriftuur, in de loop van het kerkelijke jaar, neemt dat licht af. Want zo hebben we het ook gelezen uit de mond van de Heer Jezus, die het over de macht der duisternis had. En in deze weken waarin we het lijden van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, overdenken, zijn we vaak in de duisternis, de macht van de boze, de toren van u over de zonde, alles uitgedrukt in duisternis, buitenste duisternis zelfs, ook waar de wening is en de knersing der tanden. En laat, heren, deze Bijbelse taal ons nooit gewoon in de oren gaan klinken. Maar geef toch, heren, dat wij eens recht verschrikt mogen worden. De dreiging die ervan uitgaat als wij zien in het lijden van Christus hoe u de zonde taxeert. Wij leven soms zo makkelijk. Zo makkelijk in een wereld die in het boze ligt. En we zijn eraan gewend geraakt dat we zoveel dingen om ons heen zien. Een wereld die zich tegen u verheft. Laat ons hun banden breken en hun touwen van ons scheuren. En heren, we kunnen er redelijk mee doorleven. We zijn er eigenlijk wel een beetje door afgestompt. En geaccepteerd dat dit nu eenmaal de wereld is. Maar ook in ons eigen leven, heren, kan de zonde toch zo getolereerd worden. Voelen we het gewicht er niet van. De slordigheid waarmee we soms leven. Het weinige besef dat er soms is over dood en eeuwigheid. Het gebrek ook aan het zoeken naar dat ene nodige. Wat is het vaak lauw en flauw. Ook in het leven van uw kinderen. En wat hebben we nodig, heren, dat net als in de natuur gij uw geest zendt. Die dat voor het eerst tot leven wekt. Dat dode zondaars bestaan. Dat zijn doodstaat bewijst in misdaden en zonden. Maar ook na ontvangen genade. Dat het weer verlevendigd mag worden. Want er kunnen allerlei zaken zijn in het leven van uw kinderen, waardoor ze bedroefd aan het slapen zijn, moedeloos zijn. Vanwege de strijd die soms zo zwaar is, vanwege de krachten die opraken. Vanwege de kracht en de macht van de boze die veel sterker is dan wat wij ooit kunnen presteren. Vanwege alles wat er in dit leven zo kan gebeuren aan kruis en aan moeite en aan zorg. Wat kan het ons bedroefd maken, moedeloos. Zou God wel weten van mijn droevig lot. En heren, dan komt u vanochtend tot ons met de prediking van uw woord. Van die leidende, betalende borg. Die in het heilige der heiligen van zijn leven is ingetreden in de hof. Om daar als tweede Adam de zonde van de eerste Adam te boeten. De zonde van de hof van Eden heeft hij daar als een drinkbeker van gramschap leeggedronken. En heeft zo verzoening gevonden voor zijn volk. Heren, wilt u geven dat als we daarbij stilstaan, dat de prediking voor een ieder van ons woorden mag bevatten die in onze ziel vasthaken, die we mee moeten nemen naar huis. Niet om daar zelf mee aan de slag te gaan, heren, maar dan omdat u er beslag mee legt op ons hart. Omdat u het vasthaakt waar we niet meer van los kunnen komen. Als het van onze voornemens afhangt en van onze indrukken, dan kunnen we het misschien een poosje volhouden. Maar dan zal het toch uiteindelijk weer als water tussen onze vingers vandaan vliegen. Maar als u het vasthaakt, dan wordt het een gebedszaak. Dan wordt het een noodzaak. Dan komen wij ermee in de binnenkamer terecht. En dan zijn we met niets en met niemand tevreden te stellen dan met alleen uw woord. Ik ben uw heil alleen. En een gerechtigheid die buiten ons ligt. In die alles betalende borg. Die niet zozeer als kind tot zijn vader missprak, maar als een misdadiger voor zijn rechter stond. De straf die ons de vrede aanbrengt, die was op hem. Heere, laat dat geheim, dat heilgeheim, mogen worden gepredikt, mogen worden gehoord, maar bovenal mogen worden verstaan. En dat er een diepe troost mag uitgaan, Heere, van deze zo bekende woorden, die nooit gewoon moeten worden in onze oren. Heilig het zo in onze harten, hier in de kerk, thuis, in Barendrecht of waar wij ons ook bevinden. U kent ons en u weet wie we zijn. Ook in alle omstandigheden van het leven, die toch ook zoveel moeite en zorg, zoveel duisternis en zoveel pijn kunnen opleveren. De rouw die er is en blijft de rest van het leven, het gemis, eenzaamheid, ziekten en zorgen, ouderdom, allerlei soorten van moeite in het gezin, in het huwelijk, in het alleengaan, in het dragen van kruisen. Heere, wij gedenken in het bijzonder onze broeder Jesse de Heer, die aanstaande donderdag en ook over een aantal weken in Maastricht opnieuw oogoperaties moet ondergaan. U kent ook zijn kwalen, de zwakte van zijn ogen. En Heere, dan weet u ook hoe hij daar aan toe is, hoe hij er tegenop ziet. We bidden u, wilt u de handen van de doktoren besturen en geven dat de operaties mogen slagen, dat u er baat bij mag hebben, dat zijn zicht toch weer wat mag verbeteren, dat zonder die operaties maar steeds slechter zou worden. Heere, geef dat hij zijn geestesoog op u, de Heere Jezus, mag slaan. Want daar gaat het toch immers om, dat onze ogen zien mogen op hem die geslagen is op zijn ogen en die dat kruis heeft verdragen en schande heeft veracht. Geef hem daar ook troost en versterking uit. We bidden u voor zuster Schaap, die op hoge leeftijd is gekomen, gevallen is en ten gevolge daarvan ook erg in de war is en ook lichamelijk daardoor achteruit gaat, niet meer eet en maar weinig drinkt. Heren, wat kan een mens zeker op die leeftijd toch ineens dicht bij de dood staan? Wilt u haar gedenken, Heren, en haar voor en toebereiden op de ontmoeting met u? We danken u, Heren, dat Rosalie, die nog steeds in het ziekenhuis verblijft, toch wat mag opknappen, dat ze wat mag eten en drinken. Al is ze nog zeer zwak en kan ze nog niet lopen, maar ze mag toch weer nieuwe krachten ontvangen. En Heer, u hebt dat bestuurd in uw voorzienigheid, de middelen willen zegenen en de doktoren wijsheid willen geven, maar bovenal haar willen bewaren tot hiertoe voor de dood. Wilt u geven, Heer, nu er meer kracht komt, dat er ook meer besef komt, steeds meer, hoe dicht ook een mens van 18 bij de dood kan zijn. En hoe een wonder het is als de dood nog op afstand wordt gehouden door u. Wilt u haar zo die allernodigste geestelijke lessen geven met allen die om haar heen staan? Dan bid u ook voor Ruben in het epilepsiecentrum. Heer, u weet ook hoe het met hem gaat. Ook daar mag een lichte verbetering plaatsvinden. Wilt u bestendigen, Heer, want ook zijn gezondheid is zo broos en zijn kwalen zo ingewikkeld. Gedenk hem ook met zijn ouders en die om hem heen staan. Bovenal laat hij het ook mogen ervaren op zijn eigen eenvoudige wijze, dat u de ellendigen ziet en hoort en ook de eenvoudigen wil gadeslaan. Dat bidden we ook, Heren, voor Anita en voor zuster Beukelman en zuster Vlier, die beiden wat langdurig ook in intermezzo en ook in Zwitserland verblijven. Gedenkt u ze, evenals de andere langdurige zieken die we bij name niet noemen, maar Heren, u kent ze. Wij danken u dat Renate thuis mocht komen uit het ziekenhuis, maar ze heeft nog heel erg veel pijn en moet veel pijnmedicatie slikken, dat ook op weer allerlei manieren zijn uitwerking heeft op haar geest en lichaam. Gedenk haar, Heren, ook in de moedeloosheid die soms toeslaat, de uitzichtloosheid. Heere, wilt u haar in haar jonge leven toch weer uitzicht geven? En geven dat die behandelingen en de medicatie zo mogen helpen dat ze toch weer nieuwe krachten mag ontvangen. En uitzicht mag hebben op het werk wat ze ook zo graag doet. Wilt u bovenal, Heere, geestelijk haar tot een leidsman zijn? Dat dan bidden we u en dank u ook voor zuster Blijleven, die ook weer thuis is. Gedenk ook haar, ook in de toestand die ze ook weer thuis aantreft. Wilt u ook haar en hen samen nieuwe krachten schenken, bovenal het oog op u doen slaan. Dat bidden we u en dank u ook voor zuster van de Bergmolenaar, die ook weer thuis is. Heren, wilt u ook haar nabij zijn, ook op haar hoge leeftijd. En wilt u alles wat in haar leven ook aan moeite en zorgen, het alleen gaan en alles wat ze zo kan meemaken, wilt u het overnemen, Heren. En die last die ze draagt ook op uw schouders nemen. Zie zo op haar en op ons allen in gunst van boven, Heren. Help ons in het preken, help ons in het luisteren. Wilt u uw geest eraan verbinden, de boze binden en ons een goed uur hier in uw huis schenken. We vragen het u uit genade en om Jezus wil. Amen. Wij gaan samen zingen ter voorbereiding op de prediking uit Psalm 69, de versen 1, 7 en 13. Psalm 69, vers 1. O God, verlos en red mij uit de nood. Het zevende, hoor mij, o Heere, uw goede tierenheid is goed. En het dertiende, dat zal de Heere veel aangenamer zijn dan ossofar die hun klauw verdelen. 1, 7 en 13 van Psalm 69, terwijl u ondertussen gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. einde van de prediking, na het amen, dan zingen wij de berijming van het gebed des Heren in het vierde vers. Uw wil geschieden, uw wil alleen. Gebed des Heren, vers 4, na de prediking. Geliefde gemeente, bij de voorbereiding op de lijdenstijd las ik een bundel preken van de bekende Duitse prediker Dr. Hermann Friedrich Kolbrugge. En Kolbrugge zegt in die preken veel mooie en heel diepe dingen over dat lijden, met name ook van de Heer Jezus in Gethsemane en op Golgotha. Over Gethsemane las ik de opmerking bij Kolbrugge dat het heilige der heiligen is in het leven van de Heer Jezus Christus. Het heilige der heiligen. En hij zegt, wij mogen geestelijk gezien en in gedachten de schoenen wel van de voeten doen. Als we in gedachten die grond daar in Gethsemane betreden, want de plaats waarop we dan staan, dat is heilig land. Heilige grond, waar de borg voor zijn kerk in doodstrijd kwam. Zo erg dat zijn zweet als grote bloeddruppels op de aarde afliepen. Het heilige der heiligen. En Kolbrugge zegt ook ergens, hier in deze hof, daar boet Christus voor de zonde uit de eerste hof. Hij bedoelt, Christus als tweede Adam boet hier de zonde van de eerste Adam in de hof van Eden. Een diepte gemeente in dat lijden van Christus waar we eigenlijk maar van kunnen stamelen. En we gaan er met Gods hulp samen over nadenken, over Jezus in Gethsemane. We letten ten eerste op zijn discipelen. Vanaf vers 39 tot en met 41a. Hem volgden ook zijn discipelen en we weten dat er drie zijn die hem nog een eindje verder mogen volgen. We letten op die discipelen allereerst. Dan ten tweede op zijn gebed, 41b, en knielde neder en bad, zeggende, Vader, of gij wildet deze drinkbeker van mij wegnemen, doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En dan zijn strijd, 43 en 44, van hem werd gezien, een engel uit de hemel die hem versterkte, en in zware strijd zijnde bad hij te ernstiger, en zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds die op de aarde afliepen. Het heilige der heiligen, heilige grond, Jezus in Gethsemane, zijn discipelen, zijn strijd en, ik bedoel, zijn gebed en zijn strijd. Dus discipelen, gebed en strijd. Nadat de Heer Jezus met zijn discipelen de paasmaaltijd en later het avondmaal hebben gegeten, zijn ze uit die paaszaal vertrokken naar een voor hen bekende plaats. Want zo lezen we dat in vers 39. En uitgaande vertrok hij gelijk hij gewoon was naar de Olijfberg en hem volgden ook zijn discipelen. Beneden aan de Olijfberg, daar was een hof, een besloten olijfgaard waar dus de olijfbomen groeiden. En als u wel eens op reis bent geweest in Israël, dan hebt u ongetwijfeld ook de overblijfselen van de hof van Gethsemane bezocht. Aan de voet van de Olijfberg. Daar kwam de Heer Jezus dus vaak, zo lezen we hier, om te bidden tot zijn vader. Dat was zijn binnenkamer daar in de olijvenhof, Gethsemane. Oliepers betekent dat woord. Waar de olijven werden geperst, waar olie werd gewonnen. Daar bad hij tot zijn vader onder die eeuwenoude bomen. En daar onderwees hij ook zijn discipelen in de verborgenheden van het koninkrijk van God. Hoe vaak heeft Christus hier als zoon, als kind, met zijn hemelse vader gesproken. Maar in deze nacht is het anders. Hier spreekt hij niet zozeer als kind, als spreekt hij God wel aan als vader. Maar hier nadert hij als misdadiger tot zijn rechter. Hier handelt God niet zozeer als vader, maar als de rechter. Die de schuld van zijn volk op de borg legt. Die borg die, zoals we straks ook gaan overdenken, de beker van Gods toren, van Gods gramschap moet leegdrinken. En hier in die hof van Gethsemane op dit moment komt Jezus in de strijd. De strijd ook met de duivel, want we lezen ook dat het de uren van de duisternis is, de macht van de duisternis, het slot van vers 53. En Jezus waarschuwt zijn discipelen ook, waakt en bidt dat gij niet in verzoeking komt. Zoals hij ook geleerd heeft in het volmaakte gebed te bidden. Leid ons niet in verzoeking en verlos ons van de boze. Die heeft daar dus alles mee te maken. En Lucas vertelt het vrij kort, maar we hebben de andere evangeliën die we daarnaast kunnen leggen, zodat we ongeveer een beeld krijgen van de details wat er allemaal gebeurd is. Daar in die hof van Gethsemane, de discipelen, zo lezen we hier, die blijven aan de rand van Gethsemane achter. Maar Matthäus, die vertelt ons dat er drie waren, die mochten een stukje verder mee. Petrus, Jacobus en Johannes. Die behoren tot de drie intiemste discipelen. Die de Heer Jezus wel eens vaker meenam op plaatsen waar de anderen dan op afstand moesten blijven. We denken bijvoorbeeld aan Matthäus 17, de berg van de verheerlijking, waar Mozes en Elia met Jezus spraken over zijn lijden en zijn sterven. Daar waren ook Petrus en Jacobus en Johannes bij. En de anderen die waren beneden aan die berg gebleven. Of de opwekking van het dochtertje van Jairus. Daar waren ook opnieuw deze drie bij, terwijl de anderen buiten stonden. En waarom neemt hij nu deze drie opnieuw mee? Een klein eindje verder. Ik volg die verklaring, gemeente, die zegt dat dat alles te maken heeft met de drinkbeker waar Jezus het straks over heeft. Of gij wilde deze drinkbeker van mij wegnemen. Want dat herinnert ons aan een vraag die de moeder van Jacobus en Johannes eenmaal aan de Heer Jezus stelde. Meester, zo vroeg ze, zeg dat mijn zonen aan uw linker en aan uw rechterhand mogen zitten in uw koninkrijk. En Jezus bestraft die vrouw en hij zegt, gij weet niet wat gij begeert. En hij zegt dan tegen die twee discipelen, die daar kennelijk toch ook achter zaten, want ze hebben hun moeder naar de Heer Jezus gestuurd om dat te vragen. En hij zegt tegen hen, kunt gij dan die drinkbeker drinken die ik moet drinken? En kunnen jullie gedoopt worden met de doop waarmee ik gedoopt word? En de kanttekenaren die zeggen daar, daarmee wordt gedoeld op zijn lijden. De drinkbeker van het lijden. En de doop, de onderdompeling in de golven, de baren van Gods gramschap. Kunnen jullie dat, zo zei hij. En die twee, Jacobus en Johannes, die zeggen, wij kunnen. Maar ze weten niet wat ze zeggen. En dan die derde, Petrus, ook in relatie tot het lijden. Als de Heer Jezus zijn lijden aankondigt, dan wil Petrus dat verhinderen en Jezus waarschuwt hem. En hij voorzegt ook dat Petrus hem zal verloochenen. En Petrus in zijn hoogmoed, in zijn overmoed beter gezegd, hij zegt, al zullen ze u ook allemaal verloochenen, maar ik niet. En ik ben bereid om met u de dood in te gaan. Ik zal naast u aan dat kruis gaan hangen. Nou, zegt de Heer Jezus, in deze nacht, kom dan maar mee. En drink dan maar van die drinkbeker die ik moet drinken. En draag dat kruis dan maar met mij mee. Kom maar mee, jullie drieën. En gemeente, dan begint ook voor deze drie de strijd. en het lijden. Erger dan die anderen. En dat is ook kenmerkend, gemeente, voor het geestelijke leven. Dat hoe dichter je bij Christus mag zijn, dichter bij zijn heerlijkheid en dichter bij zijn majesteit, hoe dichter dat je ook bij zijn lijden komt. En bij zijn strijd. Dat is evenredig aan elkaar verbonden. Deze drie die hebben veel van Christus gezien. Hebben veel gehoord, al begrepen ze lang niet alles. Al moest alles nog vervuld worden, maar ze hebben veel gezien. Johannes getuigt ervan in zijn evangelie. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid als van de enige geborene des vaders. Vol van genade en van majesteit. En Petrus zegt het in zijn eerste brief. Dat Christus van God de Vader eer en heerlijkheid heeft ontvangen toen wij met hem waren op de heilige berg. Deze drie die hebben de glans en de majesteit gezien van de heerlijkheid van Gods Zoon. Maar toen begon ook het gevaar van zelfverheffing. En dat zien we ook in het leven van deze drie zo terug. Wij kunnen die beker drinken. Ik ben bereid om met u te sterven. En daarom brengt Christus ze mee in zijn lijden en in het drinken van die beker. En gemeente, dat is nog steeds zo. Naar de mate waarin een ziel mag delen in zijn genade, zal hij ook gaan delen in zijn strijd en in zijn lijden. En gemeente, dat is bedoeld om hen te oefenen in nederigheid, in ootmoed. Zo verwoordt Paulus dat in 2 Korinthe 12. Ook zo'n doorgeleid kind van God die meer gezien had dan al die anderen. Hij was zelfs, zo zegt hij, opgetrokken geweest tot in de derde hemel toe. Hij heeft daar dingen gezien die het een mens niet geoorloofd zijn uit te spreken. En dan zegt hij, en opdat ik mij vanwege de uitnemendheid van de openbaringen niet zou verheffen, dat lag op de loer, is mij gegeven een scherpe doorn in mijn vlees. Een engel des Satans die mij met vuisten sloeg. En hij zegt het nog eens, opdat ik mij niet zou verheffen. En dat is bij deze drie ook nodig. Dat ze zich niet zouden gaan verheffen. En daarom moeten ze mee. Mogen ze mee. Opdat ze meer zouden zien. Van die drinkbeker. En van die strijd. En van dat kruis. Daarom laat de Heer het ook toe. Dat de Satan hen gaat siften als de tarwe. Hoe meer genade, gemeente, hoe groter het gevaar van hoogmoed. Wie meent te staan, zo zegt de Heer, die ziet toe dat hij niet vallen. En als er iemand is die denkt dat hij meer weet en meer bekeerd is dan een ander, en die nog wat kan neerkijken op deze of die, die in zijn of haar ogen wat minder bekeerd of misschien wel onbekeerd is, minder of weinig of geen kennis heeft, wie zich nog zo verheft, die zal vroeg of laat door de Heere daarvan worden verlost. Tenzij dat je natuurlijk je vergist hebt en dat je denkt dat je bekeerd bent en dat je denkt genade te hebben ontvangen, maar niet meer ben dan een fariseer, ja, dan komt er ook geen zeef. En dan komt er ook geen verdrukking en dan is er ook geen lijden en dan zul je met je hoogmoedige geest voor eeuwig buiten staan. Maar waar de Heere zaligmakend werkt, daar maakt en houdt hij een mens ootmoedig en nederig, ellendig en arm in zichzelf. Want die neemt hij mee zijn lijden in. Die neemt hij mee zijn strijd in. Die mensen die leren daar iets van kennen. Die leren de duivel kennen. Die leren de toren van God kennen. Die leren hun eigen ongerechtigheid steeds dieper kennen. Hij neemt ze mee. Maar hij reikt ook het middel aan. Het middel om in die verzoekingen staande te blijven. En dan wijst hij niet op het avondmaal wat zojuist bediend is, en niet op hun ervaringen en hun bevindingen uit het verleden. En niet dat ze toch een kind van God zijn en dat het dan nooit meer mis kan gaan en er is geen afval der heiligen enzovoort. Nee, de Heere troost zijn kerk niet met een stukje dogmatiek of met bevinding. Hij troost ze en hij reikt het middel aan van het gebed. Er is maar één gebed, één middel. En dat is het gebed. Daarin vertoont het geestelijke leven zich dat het leeft. Niet als je alleen maar terugziet op wat er vroeger was. Niet als je leunt en steunt op allerlei dingen. Nee, het levende gebedsleven. Als een ellendige en arme zondaar in gebed, betrouwend op de naam. Want gemeente, de schrift laat het ons wel zien dat genade als zodanig een mens niet bewaart voor de zonde. En dan bedoel ik wat Comrie noemt de hebbelijkheid. Hè? Dus dat genade geschonken is, het geloof is geschonken. Je bent van dood levend geworden. Je bent een kind van God. Je bent bekeerd. Dat kan allemaal waar zijn. Maar Comrie zegt, geloof als habitus, als hebbelijkheid, als wat nou eenmaal geschonken is, dat bewaart niet voor de zonde. Het zijn van een kind van God, het bekeerd zijn of het veranderd zijn, dat bewaart niet voor gelijden. Maar het geloof in de beoefening, de actus zoals Comrie dat noemt, in de dadelijkheid, een leven in de vreze des Heren. Of zoals de Heer Jezus dat hier zegt, een leven in gebed. Bid dat ge niet in verzoeking komt. Dat is een leven van de vreze des Heren, van de dadelijke oefening. Dat doet wijken van het kwaad, zegt de spreukendichter. En dat moeten deze drie gaan leren. Daarom gaan ze een stukje mee, een klein stukje maar. Ze blijven aan de rand van Gethsemane ook staan. Maar dat is al genoeg. Zo weten we uit hun brieven om hen van hun hoogmoed en van hun zelfoverschatting te verlossen. Jezus gaat verder. En dan lezen we in vers 41. Hij scheidde zich van hen af omtrent een steenworp. De kanttekening die zegt hier dat het Griekse grondwoord zoveel wil zeggen, hij scheurde zich van hen af. Hij moest zich lostrekken van hen. Want juist nu, de Heer Jezus was ook maar mens. Gods zoon, maar ook een echt mens. Die had ook behoefte aan ondersteuning. Die had behoefte aan troost. Die had behoefte aan zijn vrienden. Maar hij mocht niet door mensen getroost worden. Hij mocht niet op mensen leunen. Hij mocht zijn vrienden niet meenemen. Hij moest zich van hen lostrekken. Hij werd van hen afgescheurd. Hij moest alleen verder. En dan zien we, en dat is de tweede gedachte, dat hij in gebed gaat. Op een steenworp afstand. En in de taal van het Nieuwe Testament betekent dat dat die discipelen hem wel konden zien en dat ze hem ook wel konden horen, maar wel op afstand. Ze hebben zijn strijd gezien en ze hebben zijn gebeden gehoord. Slapend en wakend, dan was de een weer wakker en dan viel de ander weer in slaap. Maar ze hebben toch een beschrijving kunnen geven van datgene wat Jezus daar deed en wat hij zei. Ze hebben het gezien. En dan bidt hij in vers 42... Vader, of gij wilt het, deze drinkbeker van mij wegnemen. Doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Deze drinkbeker, zo zegt hij. Dat komen we met name in het Oude Testament een aantal keren tegen, dat er dan sprake is van een beker, een drinkbeker. Vooral komen we die tegen in de oordeelswoorden van de profeten. Een voorbeeld, Jesaja 51. Daar wordt deze drinkbeker de beker van Gods grimmigheid genoemd. Die Jeruzalem moest uitdrinken in de tijd van de ballingschap, van de verwoesting. De toorn van God kwam over Jeruzalem en over Israël als een beker van gramschap. En jongens en meisjes, we hebben gezongen, Psalm 75, wat ik even geprobeerd heb om uit te leggen. Het vijfde vers, waar die wat moeilijke woorden staan, hè, de kelk vol bitterheid. En dat de volken de droesem moeten uitdrinken, dat bezinksel van de wijn. Die stukjes schil en wat al niet meer, korreltjes. Ze moeten tot de bodem de hef uitzuigen, de droesem leegdrinken. De goddelozen, zo staat er in Psalm 75, zullen zijn droesem drinken. Nou, deze beker, daar verwijst de Heer Jezus naar in zijn gebed. Of gij wildet dat deze drinkbeker aan mij voorbij gaat. En als hij die beker dan aangereikt krijgt, dan zien wij hier in de ziel van de borg. En Matthäus en Marcus die schrijven dan dat hij droevig en zeer beangst begon te worden. Vanwege die drinkbeker. Vanwege die last van de zonde. En vanwege de toorn van God over de zonde. De Heer Jezus was niet zozeer bang voor de naderende dood, zo zeggen de kanttekenaren. Niet zozeer dat hij lichamelijk zou sterven en dat hij daarvoor gemarteld zou worden en allerlei verschrikkingen moest ondergaan. Dat was niet zijn angst. Maar de toorn van God en de verlatenheid en dat hij verlaten zou worden van God. En de zonde die als een machtige grote last op zijn rug lag. En hier krijgt hij in Gethsemane de eerste teug te drinken uit die beker van de grimmigheid. En hier in Gethsemane, daar vallen de eerste schaduwen van de hel. Wat straks op Golgotha ten volle moet worden doorleefd. Met name die drieuurige duisternis. Toen Jezus het uitriep. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En gemeente, deze woorden en dit gebed en ook straks van het kruis, die onderstrepen dat heel dat lijden van Christus voor Gods aangezicht plaatsvond. Hij staat hier voor de rechter. De Heer Jezus is geen martelaar die straks door die bende soldaten wordt meegenomen en door de Romeinen wordt mishandeld en gedood. Hij is middelaar. Hij is borg. Hij staat hier als misdadiger, beladen met de zonde en de schuld van zijn volk, tegenover de hemelse rechter, die hem de beker van de grimmigheid aanreikt. De symboliek van de toorn van God over de last van de zonde. En dan horen we de Heer Jezus met name ook in zijn menselijke natuur bidden. Want hij vraagt, als het mogelijk is, Vader, laat die beker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, hij bedoelt dan mijn wil als mens, want hij ziet er als mens ontzaggelijk tegenop. Hij kan het als mens eigenlijk niet volbrengen. Maar uw wil geschieden. En jongens en meisjes, dan doet de Heer Jezus hier iets wat hij in het volmaakte gebed ook aan ons geleerd heeft. Uw wil geschieden. gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Hier laat de Heer Jezus zien hoe dat moet. Er heeft zich mijn ziel met uw wil vereend. Zo hebben we gezongen uit Psalm 131. Dus die brekergemeente, dat is ten eerste de last van de zonde. Ten tweede de godsgrimmigheid over de zonde. Maar nog een derde element van die drinkbeker, en dat komen we ook in dit gedeelte tegen, dat is de strijd met de Satan. Dat hoort ook bij die drinkbeker. Want zo zegt hij het, en ik heb het al genoemd uit vers 53. Dit is de macht der duisternis. Al staat het er niet zozeer beschreven, gemeente, waar we mogen erop rekenen dat ook de Satan daar in Gethsemane aanwezig was. En dat de Satan de Heer Jezus verzocht heeft. Misschien wel door hem te wijzen op die slapende discipelen. Kijk nou eens, daar liggen ze. Voor hen doet u dit. Ze kunnen nog niet één uurtje met u waken. Geef die strijd toch op. Laat die beker aan u voorbij gaan, want ze zijn er niet waard. En zo zal hij de Heer Jezus met deze en met andere verzoekingen hebben geplaagd. Strijd met de boze. En wat zal de Heer Jezus zich alleen gevoeld hebben? Verlaten van alles en iedereen. Degene voor wie hij ging lijden en sterven, die lagen te slapen. Hij moest die beker alleen drinken. En als we nog even op die discipelen letten, gemeente, op hun slapen, dan tekent ons dat treffend wat een mens is, ook na ontvangen genade. Ze hebben gezegd, wij kunnen die beker drinken. En ik ben bereid om met u te sterven. Maar hier, als ze maar een beetje getuigen zijn van het lijden van Christus, dan slapen ze van droefheid, zo staat er dan nog bij. Hij vond hen, vers 45, slapende van droefheid, dus niet van luiheid. Het was geen luiheid, maar het was droefheid. Overmand door verdriet. Overmand door die strijd die ze hun borg en hun zaligmaker zagen lijden. En door datgene waar ze zelf dus mee in de strijd kwamen. En zo kan het, gemeente, nog zijn. Juist als we dicht bij de strijd en dicht bij het lijden komen, juist als we iets moeten smaken en proeven van de kelk van bitterheid, zoals Psalm 75 dat zegt, God die wegen met ons gaat, die we niet willen. Een kruis dat opgelegd wordt. Een ziekte die ons overkomt. Een kromming in de levensweg die we niet hadden voorzien. En waar we ontzaglijk onder gebukt gaan. Wat kan een mens dan als het ware in slaap vallen van moedeloosheid. En van droefheid. En dat je dus niet waakt. En dat je dus ook niet bidt. Dat kan dat lijden. Dat kan dat kruis. Dat kan die drinkbeker met zich meebrengen. Dat je voelt, ik kan dit niet. Ik kan deze weg niet gaan. Ik kan deze beker niet drinken. En dan horen we dat iemand als Asaf zeggen. Dan pijnst de ziel, is het waar, zou God wel weten van mijn droevig lot? Zou de Allerhoogste van mijn klagen en bitterheid wel kunnen dragen? En dan slapen die discipelen. En dan staan zij nog maar aan de rand van het lijden. Aan de buitenzijde. Dat al maakt hun zo krachteloos en zo machteloos. Maar dan die borg. Laten die discipelen nou eens zien op die borg. Terwijl zij moeten afhaken. Terwijl zij daar machteloos en krachteloos neerliggen en het niet verder kunnen dragen. Slapen van droefheid, daar gaat de borg verder. Bij dat ene druppeltje wat zij moeten drinken, dan geven ze de moed op. Maar hij moet die beker tot aan de droesem toe gaan leeg drinken. En als je daar, gemeente, door genade en in de geloofsoefeningen nou eens iets van mag zien. Op die borg die zijn weg alleen gaat. Op die borg die die beker tot aan de bodem toe leeg drinkt. Dan kan je in al je moedeloosheid en al je droefheid toch wel eens getroost worden. Dat hij in al onze benauwdheden benauwd is geweest en veel dieper nog. Want ik sta maar aan de rand van die benauwdheden, maar hij gaat tot in het binnenste. Ik hoef maar één druppel te drinken, maar hij drinkt die beker helemaal leeg. Zijn benauwdheid en zijn strijd, gemeente, het is onvergelijkelijk. Daar kunnen we eigenlijk geen woorden voor vinden. De diepte van zijn lijden. Maar de kerk mag er van afstandje iets van zien. En vaag iets van horen en van begrijpen. Zodat ze erdoor getroost worden. Zoals Rutherford zegt. Als je dan wat kruis voelt. Zie dan langs dat kruis omhoog. En zie dan dat het zwaarste gedeelte van het kruis op de schouders van Christus rust. Hij gaat die beker leeg drinken. Ja, zegt een jongen of meisje dat de vragen van de preek heeft gelezen en daarover na heeft gedacht. Maar de Heer Jezus die wordt toch gesterkt. Er staat hier in vers 43. En van hem werd gezien een engel uit de hemel die hem versterkte. Dus er was toch iemand bij hem die hem versterkte. Jawel. En laten we daar even over nadenken. Een engel uit de hemel. Die komt dus bij God vandaan. En daar zit aan de ene kant iets troostvols in. Want door middel van die engel laat de Heere weten. En hij heeft het ongetwijfeld tegen die engel gezegd. Want een engel komt niet zomaar. Die moet gestuurd worden. Die wordt tot dienst uitgezonden. De Heere heeft met eerbied gesproken tegen die engel gezegd. Ga jij nou eens naar Gethsemane toe. En zeg tegen mijn zoon. Dat hij met al zijn zuchten en met al zijn zorgen niet verborgen is. Daar ik alles zie en alles weet. Dan is dat aan de ene kant een lichtstraaltje in die duisternis van Gethsemane. Door die engel. Maar even meedenken, gemeente. Er komt een engel. Maar God zelf komt niet. God zelf komt niet. En het is ook maar één engel. Er zijn wel meer engelen geweest in het leven van de Heer Jezus. Jongens en meisjes. Een menigte van hemelse heerlegers prijzende God in de hemel. Zeggende, ere zij God. In de hoogste hemelen, vrede op aarde, in de mensen en welbehagen. Ontelbare duizenden bij duizenden engelen. Bij de geboorte van de Heer Jezus. Dertig jaar later. Dan wordt de Heer Jezus in de woestijn verzocht door de duivel. Dan begint hij zijn dienstwerk. Dan begint het einde van zijn lijden in zicht te komen. En het diepte of hoogtepunt van dat lijden komt dichterbij. En dan staat er in die woestijn dat de engelen hem dienden. Maar het woord wat daar gebruikt wordt, dat wijst erop dat het er slechts een paar zijn geweest. Een tiental. Meer niet. De duizenden bij duizenden bij zijn geboorte zijn tot enkele tientallen of een tiental bij zijn verzoeking. En dat tiental gemeente is verworden gereduceerd tot één enkele engel. En de Heilige Geest gemeente die leert ons door middel van de evangelist Dat God hier laat zien dat hij gaat wijken van zijn zoon. Dat het zware, het diepe van zijn lijden nu echt is begonnen. God komt zelf niet en hij stuurt maar één enkele engel. God gaat zijn zoon verlaten. En dat is wat geweest, gemeente. Niet alleen voor de zoon, maar ook voor die vader. Zijn lieve, zijn enige geborene, schootzoon. Hij heeft hem verlaten. En in deze weggemeente zien wij hoe God de Vader de zonde beleeft. En hoe hij de zonde taxeert en hoe hij de zonde bezoekt. Ik zei in mijn gebed ook al zoiets. Wij leven zo makkelijk te midden van de zonde. In het algemeen. We leven makkelijk in de wereld die in het boze ligt. En we zijn gewend aan alle uitingen van de zonde die we zien om ons heen. We zijn afgestompt, we zijn eraan gewend geraakt. We schrikken niet meer zo gauw. In deze wereld vol van moderne media. En het geldt ook, denk ik, voor ons eigen persoonlijke leven. Dat we met heel wat zonden zo makkelijk kunnen doorleven. Dat we wel weten dat het niet goed is. Maar eigenlijk pas schrikken als we betrapt worden. Of als het uit spuigaten uitloopt. Maar over het algemeen dan kunnen we behoorlijk rustig de zonde accepteren. En vergoelijken en bagatelliseren en wat dan niet meer. Maar gemeente, hoe kijkt God nu tegen de zonde aan? Daar beginnen we iets van te zien hier in Gethsemane. Hoe God tegen de zonde aankijkt. Ons avondmaalsformulier, dat zegt zo treffend, dat eer God de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij die zonde aan zijn lieve zoon gestraft. God kan die zonde niet aanzien. En die zonde die moet weg, die moet gestraft worden. Die kan hij onmogelijk naast zich neerleggen. En hij straft die zonde liever aan zijn zoon. Hij moet die zonde aan zijn zoon straffen dan dat hij die zonde ongestraft laat blijven. Hij heeft ze aan zijn lieve zoon gestraft. En dat is wat, gemeente, dat moeten we. We zijn gewend aan de zonde, zei ik, maar we zijn ook vaak zo gewend aan die uitdrukkingen. En aan die woorden in de formulieren en ook in de schrift. Dat God de zonde straft aan zijn zoon. Hem in de dood overgeeft, prijsgeeft. God heeft zijn zoon gegeven. Gemeente, ik weet wat het is om een zoontje te verliezen. En dat overkomt je. Dat wordt je opgelegd. Daar kun je niks aan veranderen. Maar wat God doet, je kind prijsgeven. Stel dat dat aan mij was gevraagd jaren geleden. Toen ons kindje werd geboren, zou u nou dat kindje willen geven opdat een ander kindje gered zou kunnen worden? Dat is toch ondenkbaar? Dat is toch onmogelijk? Dat doe je toch niet? Maar dat onmogelijke en dat ondenkbare, dat doet God. Dat doet God de Vader. En dat voor goddelozen. En dat voor zondaren. Dat is de boodschap van Gethsemane. Dat is de troost van Gethsemane. Dat God de zonde aan zijn zoon straft. Dat hij hem die beker van de grimmigheid, de kelk van de bitterheid aanreikt. Dat dat zijn wil is. En En wanneer gaan wij nou die troost verstaan? Dat is, gemeente, als wij beginnen te zien hoe heilig God is. En dat God met de minste van de zonden geen gemeenschap kan hebben. Dat God een rechtvaardig God is, die de zonde moet straffen. En dat Hij helemaal niet tevreden is met alles wat wij hebben of wat wij zeggen of wat wij kunnen. Wat er uit ons voortkomt. Al zijn dat nog zozeer geestelijke oefeningen. Maar Hij kan niet tevreden zijn met onze tranen. Niet van het bitterste berouw. Hij kan niet tevreden zijn met ons onderzoeken van de schriften. Hij kan niet tevreden zijn met onze gebeden. Al zijn ze nog zo vurig. Al zijn ze nog zo emotioneel. Hij kan niet tevreden zijn met onze kerkgang. Al zijn we trouw elke zondag en ook door de week misschien wel in de kerk te vinden. Hij is niet tevreden met onze gerechtigheden en met onze beste werken. Niet met heel ons reformatorische leven. Niet met het bezoeken van gezelschappen en al die dingen die op zichzelf goed zijn om te doen. Maar de troost van Gethsemane is alleen daar te vinden waar wij iets gaan verstaan dat onze beste werken met zonde bevlekt zijn. En dat onze gerechtigheden een wegwerpelijk kleed is als we gaan verstaan wat David zei in Psalm 143. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heer, niet voor uw vierschaar, niet voor uw rechtbank dagen, want niemand, ook niet het meest geoefende kind van God, ook niet als je opgetrokken bent geweest tot in de derde hemel toe, niemand kan voor dat gericht. Daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen. Rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Alleen genade is genoeg. Een gerechtigheid buiten ons. In die borg die de beker drinkt en die de weg alleen gaat. Die een onbegrijpelijk en onbevattelijk zwaar lijden gaat. Nog tot slot is een strijd in Gethsemane. We lezen in vers 44. En in zware strijd zijnde bad hij te ernstiger. En zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds die op de aarde afliepen. Zware strijd. Hij zweette grote druppels bloed. En nu zijn er verklaarders die zeggen dat dit hematidrosis is geweest met een moeilijk woord. Hema, dat betekent bloed en drosis betekent zweet. Hematidrosis. En die zeggen dat het wel eens kan gebeuren dat je zweetkliertjes kapot knappen en dat dat een beetje bloederig wordt. Dan zie je een vaag bloederig, roodachtig zweet. Dat gebeurt. En dat vaak onder stress, onder grote benauwdheid. Maar gemeente, dat is het niet geweest. Dat is het niet geweest. Lucas, die beschrijft het anders. Lucas was ook dokter, jongens en meisjes. Hij was arts. Dus hij schrijft ook hier met medische termen. En hij schrijft zoveel in vers 44. Zijn zweet werd gelijk grote tromboi, zo staat er in het Grieks. Tromboi, dat woord dat herkennen we misschien wel. Ons woord trombose is daar afgeleid van. En trombose, dat is dat je bloed klontert. In de benen vaak, maar die klontertjes die kunnen door heel je lichaam verspreid zijn. En dat kan levensgevaarlijk zijn als dat in je hart terechtkomt of in je hoofd. Dan krijg je een hartinfarct, dan krijg je een herseninfarct. Dat kan dodelijk zijn. En er werden dus door die grote spanning, door die grote angst en door die grote droefheid klontertjes uit zijn poriën geperst. En Matthew Henry die zegt hier, elke porie was een bloedwond. En het liep af op de aarde, het was niet zomaar een beetje licht rozeachtig zweet. Grote klonters liepen van zijn hoofd af, vielen op de aarde, bevlekten zijn klederen. Zo groot was zijn angst. Zo zwaar was zijn lijden. Gemeente, nu komen we bij een heel ernstig punt. Want het laat ons zien wat de toren van God is. En wat de toren van God met de mens doet. Bij alle troost die er in dit gedeelte dan ligt, komt er ook een grote dreiging uit. Voor die mens die niet verzoend is met God. Die als het zo blijft, tot een eeuwigheid de beker van de grimmigheid moet uitdrinken. In het lijden van Christus van de Borg zien we wat dat betekent. Droevig, zeer beangst. Zonder God, verlaten, duisternis, voor eeuwig. De verschrikkingen van Gethsemane gemeente zijn dezelfde verschrikkingen als de verschrikkingen in de hel. En daarom gemeente zegt apostel Paulus het ook. En ik zeg het hem stamelend na. Wij dan wetende de schrik des Heren. Wij bewegen de mensen tot het geloof. Zie toch op deze borg. De liefde van Christus die dringt ons, want Christus is uit liefde deze weg gegaan. En dat voor verlorenen, voor goddelozen. Hij is niet pas de bebloede borg als hij aan het kruis hangt. Maar ook hier is hij de bebloede borg. En ook hier geeft hij zijn bloed. En het bloed dat is de levenskracht van een mens. Hij geeft zijn leven voor die slapende discipelen. En voor die anderen. En voor heel zijn kerk. En onthoudt u dit vooral goed, gemeente. Juist ook als we nog misschien onbekeerd zijn. Het bloed van Jezus Christus, zo zegt onze belijdenis, de Dordtse leerregels. Ook hier die droppels, die klonters bloed in Gethsemane, bevatten een oneindige kracht en waardigheid. Die genoegzaam is tot verzoening van de zonde van de ganse wereld. En daarom worden we opgeroepen om vanuit die gedachte dat zijn bloed reinigt en zaligt en beschikbaar is om deze bloedende borg te zoeken. Zoek hem in zijn vernedering. Zoek hem in zijn doodstrijd. Hij wordt ons getekend. En hij is te vinden daar. In zijn zielsworsteling. In zijn bloedstorting. Om de gerechtigheid om het leven buiten onszelf in hem te zoeken. Een arme zondaar die niets heeft. Die alleen maar zonde en schuld heeft. Die in zijn moedeloosheid ligt te slapen. Die zelfs niet één uurtje kan waken. Die tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed is. En die bloedende borg. Die twee gemeenten die horen bij elkaar. Eén blik. Door het geloof. Op zijn bloedwonden. En de mens is zalig. Amen. dankzegging en gebed. Dierbare Heere Jezus Christus, zo waren we op afstandje getuigen van uw heilige der heiligen. En daar hadden we er goed aan gedaan om in gedachten onze schoenen van de voeten te doen, want we stonden op heilige grond. En we kunnen het niet bevatten, Heere, uw onbegrijpelijke zondaarsliefde. Eer gij de zonde ongestraft liet blijven, aan uw lieve enige zoon gestraft, in de dood overgegeven. Dat zou geen mens kunnen, maar u hebt het gedaan, want u bent God. En dan kunnen we het niet begrijpen, Heere, maar geef het ons te bewonderen voor eigen hart en leven. We danken u, Heere, dat de prediking van uw woord voortgang mocht vinden, dat we de stem kregen, dat we de woorden konden spreken die we overdacht hebben, dat we konden luisteren, betrekkelijke rust en stilte, hier of thuis, dat u zo nog uw koninkrijk wilt doen komen. Door dit middel te gebruiken, maar ook door de ambtsdragers ook de vrijmoedigheid te geven om een herbenoeming te aanvaarden. En ook onze broeder Boy door de benoeming die op hem afgekomen is met vrijmoedigheid te mogen aannemen. U hebt bezwaren weggenomen. En geeft dat ook hij in de verdere voortgang mag ervaren dat uw dienst een liefdedienst is. Die wel strijd met zich mee zal brengen. Want dat geldt ook voor de ambtelijke dienst. Hoe dichter we bij Christus komen, ook in zijn dienst. Hoe meer strijd, hoe meer lijden, hoe meer aanvechting, hoe meer verzoeking. Hoe meer zonde soms. Heere, wilt u ons daar allen op voor en toe bereiden en ons met de kracht die we nodig hebben ook bedienen. En geef bovenal als ambtsdragers, maar ook als heel de gemeente te zien op die lijdende, die bloedende borg, waarin voldoende kracht is om de zonde van de hele wereld te verzoenen, maar ook om de ambtelijke dienst te vervullen. Dat met de kinderen zijn van de zondagsschool geeft dat ook zij weer iets mogen gaan horen van dat wonderlijke evangelie van het lijden van de Heer Jezus. Of andere geschiedenissen die hun aandacht vragen, wilt u ze helpen bij het opzeggen van de versjes en de teksten. En geef hen nog een goed samen zijn, sterkte, leiding. En op dank, Heere, dat u ons alles in deze dienst geschonken hebt wat nodig was. De organist bij het spelen, de koster, de ambtsdragers. Heere, dat het goed mocht zijn om hier te zijn geweest, omdat u aan deze plaats was. Om Jezus wil. Amen. Psalm 96 vers 4 zingen wij tot slot. Hoe blinkt het alles door vertoning van sterkte en sieraad in zijn woning. Het vierde van 96. ontvangt met een biddend hart de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.